Hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, Psalm 1 en daarvan vers 1 en vers 2. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, en want hij zal zijn gelijk een frisse boom. Psalm 1, vers 1 en vers 2. Luisteren nu naar de heilige wet van God en willen daarna zingen uit Psalm 79 vers 4. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. En vers 7, zo zullen wij de schapen uwer weiden. Psalm 79 vers 4 en vers 7, nadat we onszelf hebben bezien in de spiegel van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eet uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We openen het woord van God en lezen uit Lucas 22 en daarvan vers 7 tot en met 23. Lucas 22 vanaf vers 7 tot en met vers 23. Daar lezen wij het woord van God als volgt. En de dag van de ongezuurde broden kwam, op de welke het Pascha moest geslacht worden. En hij zond Petrus en Johannes uit, zeggende: gaat heen en bereid ons het Pascha, opdat wij het eten mogen. En ze zeiden tot hem, waar wilt gij dat wij het bereiden? En hij zei tot hen, ziet, als gij in de stad zult gekomen zijn, zo zal u een mens ontmoeten, dragende een kruik water. Volgt hem in het huis, daar hij ingaat. En gij zult zeggen tot de huisvader van het huis, de meester zegt u, waar is de eetzaal? Daar ik het paascha met mijn discipelen eten zal. En hij zal u een grote toegeruste opperzaal wijzen, bereid het al daar. En zij heengaande vonden het gelijk hij hun gezegd had, en bereiden het paascha. En als de uren gekomen was, zat hij aan, en de 12 apostelen met hem. En hij zei tot hen, ik heb grotelijks begeerd dit paascha met u te eten, eer dat ik lijde. Want ik zeg u dat ik niet meer daarvan zal eten, totdat het vervuld zal zijn in het koninkrijk van God. En als hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zeide hij, neemt deze en deelt hem onder uw lieden. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het koninkrijk van God zal gekomen zijn. En hij nam brood, en als hij gedankt had, brak hij het, en gaf het hun, zeggende, dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de drinkbeker na het avondmaal, zeggende, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. Doch zie, de hand van degene die mij verraadt, is met mij aan de tafel. En de Zoon des mensen gaat wel heen gelijk besloten is, doch wee die mens, door welke hij verraden wordt. En ze begonnen onder elkaar te vragen, wie van hen het toch mocht zijn die dat doen zou. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, het is een week van voorbereiding en vandaag de zondag van de voorbereiding op het Heilige Avondmaal. Het heeft de kerkraad en mij goed gedacht om in de voorbereidingspreek eens een aantal keren met u stil te staan bij het Heilig Avondmaalsformulier. Dat wordt aan het eind altijd voorgelezen, een beetje afgeraffeld. Dat heeft weinig zin. Dus ik denk dat het goed is dat wij in de voorbereidingspreek de komende tijd gaan stilstaan bij het avondmaalsformulier. En dat is pericoopsgewijs uitleggen. Dus ik wil nu met u het klein gedeelte lezen, het beginnetje lezen van het avondmaalsformulier. Dan lees ik de eerste pericoop. Geliefde in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11, vers 23 tot en met 29. Ik heb van de Heer ontvangen, hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zei, neemt eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker, want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Tot zover. Wij willen nu samen ons verootmoedigen in gemeenschappelijk gebed en voorbeden doen. O grote God, getrouwe Heere in de hemel, Maakt u ons stil van binnen in deze ogenblikken, als wij naderen voor de troon van uw genade. Vervul ons met eerbied en ontzag vanwege uw hoge majesteit. U bent God en wij zijn maar mensen. Heilige Vader, lieve zaligmaker en krachtige Heilige Geest, we buigen ons en maken ons klein voor u. En Heere, als we klein worden voor u, dan is het ook niet moeilijk meer om ons klein te maken voor een ander, voor de naaste, voor onze medemens. Heere, wilt u onze trots buigen? Laat door uw kracht trots mogen wijken. En dat we weer warm en zacht gemaakt mogen worden van binnen, voor u en voor de ander. We komen tot u om u in de eerste plaats onze dank te brengen. Heere, voor alle zegeningen die u ons de afgelopen week hebt geschonken. Leven, kracht, gezondheid, fijne dingen, mooie dingen. Heere, in de alledaagse dingen ligt vaak ook weer het allermooiste. Als u ons er oog voor heeft. Als er nog vrede mag zijn. Blijdschap, harmonie. Heere, we willen u danken dat er nog een plek is hier in de stad waar we samen mogen komen. Waar uw lof mag worden gehoord. Waar uw lof mag worden bezongen. Waarover u mag worden gedacht. Waar u mag worden geprezen. U mag worden aangeroepen. Heere, we komen tot u om u te danken. Voor uw geduld en uw langmoedigheid. We hebben zojuist uw woord, uw wet gelezen. En we hebben ook gezongen. Berouwvol, belijdend. Gedenk niet meer, Heere, aan het kwaad dat wij bedreven. Want ook dat is waar. In een week van voorbereiding, als we onszelf weer moeten, mogen, behoren te beproeven, en we staan voor uw heilig oog, Heere, dan moeten we alleen maar onze hoofden voor u buigen. En het belijden, o God, ik ben misvormd door 1000 zonden. Zie mij hier niet als een rechtvaardige, als een vrome, als een nette, maar zie mij hier als een zondaar voor u staan. En daarom hebben we behoefte, Heere, aan dat reinigende bloed van het Lam. En geef dat het ook in onze harten door uw geest gewerkt een levende behoefte mag worden. Dat we gaan hongeren en dorsten naar dat brood des levens. En naar dat bloed dat reinigt van elke smet. Dat was een hert verlangend naar de waterstromen. Zo mogen verlangen naar u, o God. Naar het reinigende bloed, het verzoenend bloed. Maar ook naar het water van uw woord. Dat ons verkwikt en dat ons verfrist. Maar ook naar de wijn die spreekt van uw uitnemende liefde. En Heere, dat we zo dorst mogen krijgen. Om volgende week ons te mogen verzadigen met het goede uit uw woning. Heere, geef dat we eerlijk makende genade van u mogen ontvangen. Om onszelf voor uw aangezicht te stellen. En Heere, om op te mogen ruimen wat in de weg ligt. Geef ons de kracht om al dat oude zuurdeeg, zoals het was bij uw oude volk Israël in het Oude Testament, tot op de dag van vandaag. Als het Pascha wordt gevierd, om al dat zuurdeesem grondig uit hun huizen weg te doen, tot op de laatste restjes. Heere, geef ons ontdekkend licht om het zuurdeesem van de zonde, de boosheid, de slechtheid, om er oog voor te krijgen, niet in het leven van een ander, maar in de eerste plaats in ons eigen hart en in ons eigen leven. En om dat te veroordelen, om dat te brengen aan de voet van het kruis en te beseffen, o Heere Jezus, voor mijn zonden, die ik ook in de afgelopen week heb gedaan, gedacht, gezegd, is uw lijden verergerd. Is uw lijden vergroot om mijn zonde. En dat we daar droefheid over mogen kennen. Heren, we zijn zo hard als een steen. En we horen van het kruis. En we horen van een lijdende borg. En het doet ons niks en het zegt ons niks. O Heilige Geest, maak ons zacht van binnen. De steenrots die scheurde toen de Heer Jezus stierf. Dat onze harten, die stenen harten, mogen scheuren. Als we mogen horen het evangelie van die lijdende borg, die betalende zaligmaker, dat het ons niet onbewogen zal laten. Heren, zo hebben we behoefte aan de werking van uw Heilige Geest. We hebben het nodig, want anders blijven we dezelfde. in een ongeheiligd leven, in een onveranderd hart, als een ongeredde ziel die lust heeft aan de zonde en die geen lust heeft om rein te leven. Maar als u komt, Heer, in ons leven, dan wordt dat gelukkig anders. Dan gaat u puin ruimen. Dan worden dingen opgeruimd, goed gemaakt. En dan gaan we leven tot uw eer. In reinheid, in heiligheid. Niet volmaakt, maar ons hart heeft geen zin meer in de dingen van de wereld. Die van u aftrekken, die u krenken, die ons schaden en die u verdriet doen. Leer ons om teer te leven, Heere. Gedenk ook uw volk en kinderen. Die tijd van de eerste liefde, misschien al jaren geleden. Toen lag het allemaal zo teer. Toen hadden we u overal bij nodig. Toen we opstonden, toen we naar het werk gingen, toen we in het huis gingen, in het verkeer. Hadden we u nodig thuis, van de vroege morgen tot de late avond. En wat was dat leven toch goed dat we alles met u bespraken. Dat we over geen strootje heen gingen of we vroegen, Heere, wat wil gij dat doen zal? Dat nabije leven van u, met u, wat was dat goed, Heere. En wat is het misschien nu ver weg. Heere, breng ons weer, getrouwe herder, zoek ons dan op. U die het weggedrevene opzoekt. O God, laat ons niet over aan onszelf, want dan dwalen we al verder en verder af. Wij willen u ook danken, Heere, de noden en de zorgen, maar ook de dank van de gemeente mogen bij u brengen. Als er echtpaar is in ons midden, familie Broekers, die 25 jaar getrouwd mag zijn. Dank u wel dat ze dat mogen gedenken, vieren, ook samen met hun kinderen. Heere, twee weten meer dan één, zegt uw woord. Maar een drievoudig snoer, dat wordt niet gauw verbroken. Wees u de derde in een huwelijk, in een gezin. Wees u niet de derde, wees u de eerste. Het middelpunt, ook in hun gezin. Wil u daarvoor danken. Danken ook voor mevrouw van Poelgeest, die wij vorige week maandag moesten achterlaten in Jeruzalem vanwege de hoge koorts. Maar die gelukkig twee dagen later weer veilig in Nederland mocht aankomen samen met haar man. Heren, ook daarin mogen wij uw goede hand zien. Het was even spannend afgelopen vorige week zondag. En angstig ook, maar u hebt het alles ten goede doen keren. Hartelijk dank daarvoor. We willen ook aan u opdragen, Heren, meneer Van Driel, die weer thuis mocht komen. We willen ook aan u opdragen, meneer Ringma, die thuis is. En wilt u hem gedenken, zijn vrouw en kinderen. Het zijn spannende en moeilijke tijden. Slechte boodschap gehad. En hoe zal het nou verder gaan met het behandelplan? Hoe lang zullen ze hem nog mogen hebben? Hoe lang zal de genadetijd ook voor hem nog duren? Heren, we willen bijzonder hem aan u opdragen. Wilt u overkomen, Heren? Wilt u hem bezoeken met uw heil en schenken die vrede door het bloed van het kruis die alle verstand te boven gaat? O God, openbaart u zichzelf ook aan hem tot zijn eeuwig heil. We willen ook aan u opdragen degenen die het moeilijk hebben. Ik wil ook aan u opdragen de zending, als er vandaag gecollecteerd wordt, ook voor de zending. Dan denken we aan Corine Verdoold in Soedan. We denken aan het werk van dominee Snatus in Kenia. Het opleiden van de studenten al daar. We denken ook aan Ilja en Marleen. Heren, nu ze tijdelijk geen werk hebben, dat er spoedig ook weer werk voor hen gevonden mag worden. Zodat ze ook hun talenten en hun krachten mogen inzetten in uw dienst en koninkrijk waar u wil. Heren, zo leggen we alle noden voor u neer. Zie op ons in gunst van boven. En richt onze blik op Jezus alleen uit genade. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek. Het Psalm 77, vers 6. Zou God zijn gena vergeten? En vers 7. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Psalm 77, vers 6 en vers 7. Thank you. Ik zet boven de preek van morgen gedenkt en gelooft. En ik wil u bij een drietal gedachten wat gaan bepalen. Allereerst gaan we letten op de... Ga ik een inleiding houden. Een inleiding, het ontstaan en het oorsprong, de oorsprong van dit avondmaalsformulier. De tweede ga ik wat zeggen over de indeling van dit formulier, de opbouw. En als we nog wat tijd over hebben, dat zal wel niet. Maar dan nog een derde gedachte en dat is de instelling, de openingswoorden. Het is vanmorgen een beetje een algemene inleiding. Gedenkt en gelooft. Ten eerste een inleiding, ten tweede de indeling en ten derde ga ik misschien nog wat zeggen over de instelling van het avondmaal. Ja, gemeente, ik denk dat het goed is dat we daar eens een aantal keren samen over gaan nadenken. Wat lezen we nou als we dat formulier horen? Of misschien zelf thuis lezen. Er zijn heel wat vragen als het gaat over het heilige avondmaal. Praktische vragen, dat formulier lezen we wel, maar wie heeft dat nou eigenlijk geschreven? Uit welke tijd stamt dit avondmaalsformulier? Wat is censura morum? Wie mogen er nou eigenlijk aan het avondmaal? Waarom hebben we een voorbereidingsdienst? Hoe moet ik me voorbereiden? En wanneer mag je niet aan het avondmaal? Wat ervaar je nou precies als je aan de tafel des Heren zit? Allemaal vragen die leven min of meer rondom het heilig avondmaal. Nou, dat klassieke formulier dat wordt gelezen. In sommige kerken wordt het helemaal gelezen op de avondmaalzondag zelf. Nou, dat is heel lang. In andere kerken doen ze het in tweeën. De voorbereidingsdienst een stuk en de bediening tweede helft. En bij ons doen we het in drieën. We lezen wat in de voorbereiding en we lezen wat bij de bediening en we lezen ook wat volgende week zondagavond. Dat geeft al aan, gemeente, dat die voorbereiding en de bediening en de nabetrachting bij elkaar horen. Het is daarom goed dat u zowel vandaag er bent en dat u volgende week zondagmorgen er bent, maar ook volgende week zondagavond er bent. Ik vind het niet goed als u volgende week zondagmorgen aan de tafel zit en eet en drinkt en zondagavond niet de moeite neemt om de Heere dankjewel te zeggen. Het is mij vorige keer opgevallen dat in de avonddienst ik toch heel wat avondmaalgangers heb gemist die 's ochtends wel aan de tafel zaten. Dat is onbehoorlijk. Dan vergelijk ik u met die 9 mensen, die 9 melaatsen. Er waren er 10. Alle 10 beter gemaakt. 9 kwamen niet terug om de Heere dankjewel te zeggen. Die ene wel was een Samaritaan. Weet je waarom die terugkwam? Die werd genezen als een rechteloze. Die had er geen recht op dat die Jood, die rabbi uit Nazareth, zo'n Samaritaan zou beter maken. Die man die had iets beleefd van zijn onwaardigheid. Ja, dan kom je terug. Dan kom je terug. Zeg, Heere, waar heb ik dat aan verdiend? Een onverdiende zegen. Die kwam terug om dankjewel te zeggen. Wilt u alsjeblieft volgende week niet voor mij hoor. Maar wilt u niet zijn als die 9 die wel eten en drinken. En die de Heere nog ineens dankjewel zeggen in de avonddienst. Het hoort bij elkaar, dat wil ik er maar mee zeggen. Ja, het is goed dat we eens nader ons bezinnen op dit formulier. Tot diepere beleving van het avondmaal. Het moet ook geen, die klanken moeten ook niet over je hoofd heen rollen. We moeten ook niet al te formeel zijn of ritualistisch. Nou, dat moet nou per se opgedreund worden, die formulieren, want anders dan... Nee, het is goed om daar dieper in te duiken. Wat is nou de betekenis van het avondmaal? Ik begin maar heel bazaal, heel algemeen. Heel fundamenteel, wat is nou de betekenis van het heilige avondmaal? Nou, kinderen, laat ik dat met 3 termen mogen zeggen. Ze staan alle 3 in dit formulier. Als het gaat over het heilige avondmaal, dan denk ik aan 3 dingen vooral. Dan denk ik in de eerste plaats aan de woorden tot zijn gedachtenis. Dat is de kern. Ik ga naar het avondmaal niet in de eerste plaats om mijn geloof te versterken. Ik ga in de eerste plaats aan het heilige avondmaal om aan mijn heiland te denken. Om te denken aan hem die zichzelf voor mij gaf. Heel persoonlijk. Niet voor ons, maar voor mij. Die mij heeft lief gehad. En zich voor mij zo'n onwaardig figuur, zo'n helwaardig mens, heeft overgegeven. Hij ging de dood voor mij in om mij het leven te schenken. Zijn lijden bracht mij verblijden. Door zijn bloed heeft hij mij gered. En dat wonder kan ik niet op. Zijn hartstochtelijke liefde en trouw. En dan kijkt hij mij heel persoonlijk, kijkt hij mij aan. Ogen die vanaf het kruishout mij aankijken. U begrijpt, hier klopt het hart van het heilige avondmaal. Zijn hartelijke liefde en trouw. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Nou geef ik mezelf voor jou. Anders zou je voor eeuwig tot in de hel toe verdoemd zijn geworden. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En nou ging hij verloren om mij te verlossen. Zijn lichaam en bloed gebroken, vergoten. En dat gedenk ik. En dat geloof ik. Heere, ik geloof. Ja, ik geloof. Dat u, Heer Jezus, voor mij stierf. En dat u aan het smadelijk hout voor mij het eeuwig heil verwierf. Vergoten tot vergeving van zonde. Bij brood en beker, dat eenvoudige middel. Brood en wijn. Een schaal en een bokaal. Bij die twee simpele dingen leeft de kerk der eeuwen. En zal de kerk der eeuwen in alle tijden en plaatsen, of dat nou is ondergronds, aan de andere kant van de wereld, waar dan ook, alle tijden en plaatsen heeft de kerk bij die twee simpele dingen, stukje brood en stokje wijn, de herinnering levend gehouden aan de offeranden van de Heer Jezus, als de enige grond. Let erop, ik heb vroeger wel eens gehoord, ja, je hebt wel eens hier en daar gekerkt. Vroeger hoorde ik wel eens van, ja, je moet goede gronden hebben. Goede gronden. Nooit begrepen. Hoe komen ze nou toch aan die gronden? Meervoud. Al die gronden en al die grondjes. Ik ken eigenlijk maar één grond. En dat zegt de avondmaalsformulier ook. Dat die offeranden van Jezus Christus als het de enige grond en fundament van mijn zaligheid vast ligt. En op die grond wil ik liggen. Op die rots mag ik rusten. Eén grond. Nou, dat is één. Dat is het allerbelangrijkste. Tot zijn gedachtenis. Weet je, er is nog iets heel belangrijks bij het avondmaal. Dat is in broederlijke liefde. Staat ook in het formulier. Ook heel wezenlijk. In broederlijke. Ik zit daar niet voor mezelf alleen te eten. Dat zou ik net zo goed thuis ook kunnen doen. Ik zit daar aan een tafel niet apart. Ik zit daar aan een tafel samen met broeders en zusters. Er is niet alleen een verticale verbinding van geloof en liefde met mijn heiland, maar ook horizontaal. Het is de tafel waar de broeders en zusters van die ene, van die oudste broeder bij elkaar zijn. Om aan de oudste broeder te denken. Het huisgezin van vader zit daar aan de tafel. Althans, zo spreekt de Bijbel erover. In broederlijke liefde. Gemeente, we moeten van het avondmaal geen dwangmaal maken. Het heeft mij altijd tegengestaan als er op een of andere, het is altijd pastoraal, heddelijk, teer. Het heeft me altijd tegengestaan als mensen, als je belijdenis gedaan hebt of zo. Nou moet je aan het avondmaal, dat moet u niet zeggen. Het is helemaal geen moeten, helemaal geen moeten. In geestelijke dingen geldt geen moeten, geen dwangmaal. We moeten er ook geen twistmaal van maken. Geestelijke dingen liggen altijd teer hoor, liggen altijd teer. Het is een liefdemaal, dat is het. Een liefdesmaal. Geen verdeeldheid mag er zijn. Eigenlijk komt daar bijbels gezien aan die tafel, die ene tafel, komt daar openbaar de eenheid en de gemeenschap van de kinderen van God. Kijk, wij hebben stuk 1, 2, 3, 4 borden, 4 bekers. Het liefste, zomaar een suggestie hoor. Ik zeg niet dat we dat nou gelijk moeten doen, maar qua symboliek. Het liefste, het meest bijbels zou ik vinden als er maar één brood op tafel staat. En dan nog ineens gebroken. Eén brood, zo. Maar dat we er allemaal als het ware een stukje van afbreken. En gebroken voor mij. En dat er één beker op tafel staat. Dat we uit die ene beker allemaal drinken. Om als het ware te beklemtonen de eenheid van het lichaam van de gemeente van God. Eén brood, één beker, één tafel, één lichaam, één gemeente. Broederliefde. Onder alle misdaden is broedertwist de allergrootste misdaad. Als er liefdeloosheid is, gemeente, heel praktisch, dan wordt de gemeenschap onderling verbroken. En daarom zou ik u op willen roepen om het op te ruimen als er wat is onderling. We waren aanstaande dinsdag Sezure Morum. En dan zeggen wij als kerkraad, broeders van de, begin ik de kerkraadsvergadering Sezure Morum, begin ik dan te vragen aan ieder, is er wat we misschien op moeten ruimen onderling? Je kan ook als broeders van de kerkraad wel eens wat zeggen, dat je wat te scherp bent geweest, dat je onbedoeld mensen hebt gekwetst. Er is toch niks, broeders, zeggen we dan, er is toch niks? En zo ja, dan moeten we dat wel even uitpraten. En dat geldt voor de gemeente ook. Is er wat? Is er wat dat u zegt, van, ik ga volgende week niet aan, want... En dan kijk je eens om je heen, al die mensen. Want, en dan kijk je eens naar die kerkraad, ja, die mensen die zijn allemaal zo... Dan rolt er wat uit. En dan zit je volgende week in je bank, hè, en terwijl wij hier zitten te eten en te drinken... Zit jij een mentosje in je mond te douwen? En dan zit je maar even te kijken zo. En eigenlijk veracht je het hele gebeuren wat hier vooraan plaatsvindt. Dat is niet goed. Dat kan u niet maken. Ook niet tegenover de Heere God. Dan ben je wel erg ver afgedwaald geestelijk. Als je geestelijk leven hebt. Hoe kan je daar nou vrede mee hebben? Dat kan toch niet? Dat moet u opruimen. Als dat niet lukt, dan komt u een dinsdag naar Sezure Morum. Dan helpen we u daarbij. Om het weer vlak te maken. Met de broeders en de zusters. Zodat u weer van harte... De instelling des Heren, hoor. Denk erom, het is niet onze maaltijd. Het is niet mijn tafel. We doen dat niet omdat de Maranatha kerkenraad het zo fijn vindt. We doen dat omdat het een instelling van Christus is. Omdat u weer van harte de instelling des Heren... Met een gebroken hart en met een gereinigd leven mag eerbiedigen. In broederlijke liefde. In de oude kerk, maar goed, in de oude kerk waren de gebouwen van hout en de harten van goud. In de vroege kerk, toen er nog zoveel vervolging was, waren de kerken van hout en de harten van goud. Nu is het andersom, nu wel de kerken van goud en de harten van hout. In de vroege kerk, Justinus, die zegt dit. Als men gereed stond om tot de tafel te naderen, dan riep de diakenen overluid. Ziet u het voor u? Mensen kwamen naar de tafel toe zo, misschien wel ondergronds, in de catacombes van Rome. Ze kwamen naar de tafel toe en dan riep de diaken, die schonk niet alleen... Die wijn in, niet alleen die schalen vol met brood. Nee, dan riep de diaken overluid, omhelst en kust elkaar. Nou. Zullen we dat gaan invoeren? Bij wijze van spreken dan. Ik wilde maar mee zeggen... Het zou zo moeten zijn dat u elkaar van harte zou kunnen, de hand zou kunnen schudden. Zo doen wij het dan, hè? De hand zou kunnen schudden. Recht in de ogen kan kijken. En dat je niet bijvoorbeeld dan gaat zitten van, nou, hij gaat dan aan tafel 1, dan ga ik aan tafel 2. Want ik wil niet met hem aan de tafel zitten. Hoe kom je erbij om zo te denken? Omhelst en kust elkaar, elkaar hartelijk vergeven, zoals God in Christus u vergeven heeft. Nou, dat is heel wezenlijk. Het derde, wat ook heel wezenlijk is, dat is tot onze troost. Dat zeg ik met nadruk op de derde plaats. Eerst tot zijn gedachtenis. Het gaat om hem. Hem wiens liefde mij bevrijdt van elke smet. De gedachtenis aan hem. De rechtvaardige. Hoe staat dat ook alweer in de spreuken? De gedachtenis van de rechtvaardige zal tot zegen zijn. Nou, de gedachtenis van die ene rechtvaardige, die zich gaf voor de onrechtvaardige om ons bij God te brengen. De gedachtenis van die ene rechtvaardige, die zal tot zegen zijn. Voor mij. Tot mijn troost. Vooral tot troost voor die aangevochten gelovigen. Die versterkt moeten worden. En hoe word ik dan versterkt? Nou ga ik aan het avondmaal en dan hoop ik, als ik nou een slokje wijn neem en een stukje brood neem, dat ik dan versterkt mag worden. Je blik is verkeerd. Het gaat niet om, hoe word ik nou versterkt of niet? Maar denk aan hem. Denk helemaal niet aan versterking. Denk aan de Heer Jezus. Aan die lijdende zaligmaker. Aan zijn zeer bitter lijden en verzoenend sterven. En met dat u zich laat vullen met gedachten over hem, wordt u versterkt. Zat u dat? De gedachten is aan hem. Mijn aandacht zal op u gevestigd staan. En ik zal met vermaag uw grootheid gadeslaan. Met dat u op hem gericht bent, wordt u versterkt. Nou, tot zijn gedachtenis in broederlijke liefde en tot onze troost. We zullen zien dat het avondmaalsformulier wat dat betreft heel onderwijzend is, maar ook heel pastoraal is. Vooral voor die aangevochten, zwakke gelovigen. De Heere wendt zijn hand juist tot die kleine. De kleine in de genade bedoel ik dan. Die zwakken in het geloof. Om de verslagen harten der gelovigen te vertroosten. Te versterken. Te verkwikken. Opdat ze van kracht tot kracht mogen voortgaan. En opdat er bloei op was, is in de genade en in de kennis van Christus. Nou, nog wat. Nog iets over wat algemene inleidende opmerkingen. Waarom nou een formulier? Als je helemaal achter in je Bijbeltje bladen ziet, dat we 8 formulieren hebben. Ja, we hebben ook een formulier over de ban en zo, de afsnijding. De ambtsraad te bevestigen, het huwelijksformulier. Doopformulier is het bekendste. En het avondmaalformulier is het schoonste formulier. Parel onder de liturgische geschriften. Juweeltje. Nou, ik hoop dat duidelijk te mogen maken de komende tijden. Prachtig formulier. Alleen, je moet wel toelichten, uitleggen. Ja, waarom lezen we nou dat formulier? In evangelische gemeenten doen ze dat niet. Dan hebben ze gewoon, dan gaan ze gewoon brood breken en dat is het. Dat hele lange formulier. Dat doen ze daar niet. Je hebt sommige oudvaders gehad, die hadden er ook een hekel aan. Gereformeerde oudvaders. Ik denk bijvoorbeeld aan Jacobus Koelman. Die vertikte het om die formulieren voor te lezen. Hij is daarom wel afgezet. Dus vandaar dat ik ze ook maar wel lees. Hij is erom afgezet, formulier gebeten. Hij zei, Jacobus Koelman zei, ik vind het maar geesteloze sleur- en slenterdienst. Ja. Lodestein in Utrecht, die had er ook een enkel aan. Nou, laten we proberen wat positief te zijn. Waarom zijn die formulieren nou ingevoerd vroeger? Nou, om 2 redenen. De eerste reden waarom het ingevoerd werd, die formulieren, was in die tijd, net na de reformatie, dus ze kwamen uit het Rooms-Katholicisme. De eerste reden was duidelijkheid te scheppen. In de kerk van de reformatie, de hervormingstijd, was er behoefte aan schriftuurlijk onderwijs, aan een bijbelse lijn, ook als het gaat over de sacramenten van doop en avondmaal. Er waren ontzettend veel misstanden en misverstanden als het ging over sacramenten. De goede gemeente, het volk wist gewoon niet wat een sacrament was. Dat Rooms-Katholiek, dat was mysterieus. De priester die ging staan met zijn rug naar de gemeente en daar gebeurde wat. En dan hoorden ze ergens in de verte die priester mompelen, allemaal in het Latijn natuurlijk, ze snapten er helemaal niks van. Hoorden ze ergens in de priester in het Latijn mompelen van hoc est corpus meum. Nou, dat klonk als hocus pocus, dat was mysterieus. Wat gebeurt daar allemaal? Mensen wisten niet wat er gebeurde. Wat een sacrament was. Nou, bovendien was er ook verwarring tussen de Lutherse en de Calvinisten. Want daar was geen eensgezindheid over, dus het was allemaal erg verwarrend. Onderwijs. Dat heb je nodig. En daarom is dat formulier gemaakt. Om een stukje duidelijkheid te geven. Een stukje bijbel, schriftuurlijk onderwijs te geven. In de landstaal, zodat de mensen dat konden meelezen. En konden horen. En konden snappen. Ja, als je het oorspronkelijke formulier zou lezen. Dan zie je in de kantlijn dat er heel veel bijbelteksten bij staan. Dus de opsteller die heeft geprobeerd zo dicht mogelijk bij de schrift te blijven. Dus gezond onderwijs hebben we nodig om gezond te zijn. Ja, in het christelijk leven, in het geloofsleven. Een gezonde leer bevordert een gezond bijbels geloofsleven. Nou, dat is een belangrijke reden om dat formulier te lezen. Duidelijkheid. Er was nog een reden waarom dat formulier ingesteld is. En dat was eenheid. Ook dat is een belangrijke reden. Binnen de protestantse kerken in die tijd, in de prediking en de beleving van de sacramenten, was er het gevaar van ieder doet het maar een beetje op zijn eigen manier. Iedere gemeente, iedere kerk, of je nou in Rotterdam bent, of in Amsterdam, of je bent in Haarlem, ieder deed het op een eigen manier, zodat er bijna geen herkenning meer was. Van, hey, zitten we nou nog wel in de bondsgemeente? Zitten we eigenlijk wel goed hier? Ieder deed maar wat goed was in zijn eigen ogen. Toen hebben ze op een gegeven moment gezegd, dat is niet goed. We moeten een bepaalde eenheid creëren, zodat niet alleen duidelijk is, maar ook dat er eensgezindheid is. Nou, daarom hebben ze dat formulier ook ingesteld. Dat er geen subjectief gevaar zou loeren. Goed. Nog iets. Wie heeft dat formulier gemaakt? Nou, dat is wel heel oud. Dan ga ik met u terug naar het jaar 1563. Daar gaat natuurlijk gelijk een lichtje bij u branden. Oh ja, dat is het jaar waarin de catechismus geschreven is. Klopt. En die catechismus is geschreven door Ursinus en Olesianus. In datzelfde jaar, 1563, was het diezelfde Olesianus, dus een van de opstellers van de catechismus, die dit avondmaalsformulier ook heeft opgesteld. Olivianus was een leerling van Calvijn. Beïnvloed door Calvijn dus. Nou, dat was in 1563. 3 jaar later, in het jaar 1566, was er een zekere Petrus d'Athene. Kinderen zitten gelijk te luisteren. Petrus d'Athene. Die heeft dit avondmaalsformulier vanuit het Latijn in het Nederlands vertaald. Dus wij hebben in onze Nederlandse vertaling door Petrus d'Athene vanaf 1566 het formulier. Dus dit formulier is al 441 jaar oud. Heel oud. En al die geslachten terug, niet alleen wij, niet alleen onze ouders, niet alleen onze grootouders, maar ook in die voorgaande eeuwen is dit al oude formulier in die al oude vaderlandse kerk gelezen. Zoveel kinderen van God hebben dat formulier gehoord. En zijn daardoor ook opgeroepen om de dood des Heren te gedenken. Zijn daardoor ook bemoedigd en vertroost. In tijden van vervolging en druk, persoonlijk of kerkelijk. Dus de invoering in Nederland was door d'Athene en de inhoud is geschreven door Olevianus. Oorspronkelijk was het zo dat voorafgaande aan dit avondmaalsformulier ging er aan vooraf een korte onderzoekingen van het geloof. En dat is ook belangrijk om dat aan u door te geven. Een korte onderzoeking van het geloof. En daarin stonden vragen die men persoonlijk moest beantwoorden. Of men de leer die naar de godzaligheid is, een zuivere Bijbelse leer, of men die van harte beleed. Of men een onergelijke levenswandel had. En of men zo onderwierp aan de tucht. Gemeente, dan kom ik op een belangrijk punt. Het avondmaal is dus van ouds in onze kerk altijd een gesloten tafel geweest. Ik bedoel daar dit mee. Het was geen open maaltijd. Altijd ging daaraan vooraf een korte onderzoekingen van het geloof. Het was geen open maaltijd, zo zonder meer voor iedereen. Als je maar gedoopt was, dan was het voor iedereen toegankelijk. Nee. Daar ging wel wat aan vooraf. Het recht op het heilig avondmaal werd door de kerkraad verleend op belijdenis van het geloof. Of men bekend, beleed, beaamde de leer vanuit een innerlijke, persoonlijke overtuiging. Nou, dat vind ik belangrijk om dat ook tegen u te zeggen. Er werd dus gevraagd naar persoonlijk geloof en kennis van de waarheid. De tafel is niet open. De Schotten zouden zeggen, we are fencing the table. We zetten een omheining rond die tafel. En dat is er ook. Niet letterlijk, maar wel geestelijk. Volgende week staat er rondom de tafel des Heren een omheining. Hij is niet open van alle kanten. Die tafel wordt afgescherpt en er zit één deur in, die omheining. En die deur, dat is Christus. En alleen door een persoonlijk geloof in Hem mag ik de tafel des Heren, mag ik daar aan zitten. Stel u voor, nog iets praktisch. Stel u voor, u hebt een vriendin, die neemt u volgende week mee. En die is normaal in haar kerk aan het avondmaal te gaan. U neemt die vriendin mee. En volgende week is ze dan hier avondmaal. En ja, dan kan die vriendin toch zomaar aangaan? Nee. Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Ja, maar als die vriendin nou volgende week is de avondmaal gangen bij haar gemeente? Ja, weet ik. En als ze dan zo graag hier het avondmaal wil vieren, dan behoort die vriendin aanstaande dinsdagavond op 6:00 AM te komen. En dan zal de kerkenraad een hartelijk gesprek met haar aangaan en dan zal de tafel voor haar openstaan. Dat is de weg waarin onze vaderen dat altijd hebben gedaan. De namen, de kerkenraadsbroeders, de ouderlingen, die hebben toezicht en opzicht te houden over de gemeente. De namen van degenen die aan de tafel des Heren aangaan, horen bekend te zijn bij de kerkraad. Het is geen open tafel. Voor wie is het dan, dominee? Ja, dat is een goede vraag. Voor wie is nou het heilig avondmaal? Dat is wel vraag 2 trouwens, hè, gemeente. Vraag 1 is niet voor wie is het, maar wie is hij? Moet u goed onthouden. De eerste vraag is niet, ja, moet ik nou wel of niet aangaan? Is het nou wel of niet voor mij? Dat is niet de eerste vraag. Dan bent u weer gericht op uzelf. De eerste vraag is, doe dit tot mijn gedachtenis. Wie is hij? Dat is vers 1. En dan de hele tijd niks. Ga dan maar eens in die voorbereidingsweek op hem in liefde staren. En blijf dan maar eens zitten volgende week. Wie is hij? Dat is vers 1. En dan de hele tijd niks. En vervolgens komt vers 2. Is het nou ook voor mij? Maar het begint bij vers 1. Goed, is het nou, voor wie is het nou eigenlijk? Nou, als ik de Bijbel lees en ik lees ook de catechismus die daarop geënt is, dan is het opvallend dat de catechismus zegt, nou is het avondmaal voor al degenen die belijdenis hebben gedaan. Nee, dat zegt de catechismus niet. En dat zegt de Bijbel ook niet. De kerkraad zal u niet tegenhouden als u belijdenis hebt gedaan en u leeft bijbels. Dan zal de kerkraad u niet tegenhouden. De catechismus die gaat verder. Bijbelse. Weet je voor wie het is? Dan staat er niet voor iedereen die belijdenis heeft gedaan. Niet voor de belijdende lidmaten, maar voor de levende lidmaten. En dan geeft de catechismus daar een beschrijving van. En die vind ik zo bijbels. En wat is het dan? Het is voor al diegenen die, daar komt het, die zichzelf verfoeien vanwege hun zonde. En die nochtans vertrouwen dat de Heer Jezus hun zonde, mijn zonde, vergeven heeft. En die vervolgens zich voornemen om hun leven te beteren naar de geboden van God in liefde tot God en de naaste. En als u daar niet vreemd van bent, als u nou uw hart eens legt naast die drie kenmerken, bijbelse kenmerken, en u zegt daar ben ik niet vreemd van. Ik weet wat het is om droefheid te hebben over mijn zonde. Door het ontdekkende licht van de Heilige Geest heb ik gezien dat ik zondaar voor God ben. Niet alleen dat ik dat besef, maar dat ik dat ook in mijn leven heb leren bewenen. Dat ik daar een hartelijke droefheid over heb leren kennen. De zonde smaakt me niet meer. Ik wil niet leven aan de rand. Met één been in het koninkrijk en het andere been in de wereld. Ik wil niet met een zesmin straks met de hakken over de sloot in de hemel rollen. Maar ik wil zo dicht mogelijk bij mijn zaligmaker zijn. Als dat uw wens is, uw bede, bent u volgende week welkom. Een hartelijke droefheid over uw zonde. Niet over de manier waarop het hier gaat in onze kerk. Jongen zeg, nee. Dan heb je je eigen tuintje genoeg. Een hartelijke droefheid over uw zonde. Zegt de grootste der zondaars. Dat ben ik. Nou zou ik, nou ja, ik ja, bij wijze van spreken. Al zou de Heer me nou volgende week terugsturen. Dan ga ik terug. En dan buig ik mijn hoofd. Dan zeg ik, Heere, ik heb er geen recht op. Heere, als er één onwaardig is, dan ben ik het. Als zou de Heere me volgende week terugsturen, dan ga ik terug. En u? Dan zou je zeggen, ja, maar ik niet. Ik ben altijd al gegaan. En ik geloof in de Heere Jezus. En waarom zal hij dat doen? Dan snapt u me niet. Weet je, degene die nou in zichzelf... Ik ben het niet waardig om uw kind genaamd te worden. Ik ben het niet waardig om aan uw tafel te mogen aanzitten. Voor die wordt het een wonder. Dan krijg ik een zegen. Dan wordt die verbeurde zegen. Wat een verrassende zegen. En dan wordt die verrassende zegen die op u ligt te wachten... Een beschamende zegen. Zoveel goeds tegenover zoveel slechts. En dan wordt die beschamende zegen een overvloedige zegen. Voor wie is het? Rijl zegt, er zijn drie kenmerken van elk kind van God. Repentance, faith en holiness. Ik herken daarin iets van ellende, verlossing en dankbaarheid. Die hartelijk berouw hebben. Heren, wat ben ik toch een ellendeling voor u. Hoe heb ik het toch afgebracht de afgelopen tijd. Wat heb ik toch weinig plezier aan mij, heren. Wat loop ik gauw bij u weg en wat kan ik het lang volhouden. Om u te vergeten, dagen zonder tal. Daar kan je wel om janken, weet je dat? Daar kan je soms wel eens om janken, o God, dat u het nou nog met mij uithoudt. Berouw, zie hoe mij mijn zonde smart. Als u dat niet kent, bent u geen kind van God. Maar ook het hartelijke vertrouwen, dat ook. Nochtans, en toch... En toch zegent hij ons nog. Kan u begrijpen? Dat vertrouwen in zijn vergevende liefde. Dat leunen op Christus als mijn liefste. Hoe moet ik nou volgende week aangaan, mensen? Het is een lange, het is een lang eind van waar u zit naar de tafel. Dat is een lang eind. Ik ben wel eens bang, ik kom er nooit. Geestelijk gesproken dan, hè. Ik voel me vaak een hinkende Jacob. En ik voel de dorens van mijn zonde in mijn voeten branden. Hoe kom ik bij die tafel? Daar kom ik nooit. En toch sta ik op. Als een kreupele Mefiboset, maar ik kan niet opstaan. Heere Jezus, mag ik dan volgende week op u leunen? Leunend op mijn liefste. Hinkend van mezelf. Zo kom ik aan. En met een hartelijk vertrouwen en voornemen, holiness, om heilig te leven. En heilig, nou vertaal dat dan maar met heel dicht bij de Heer Jezus. Heren, nou wil ik nooit meer bij u weglopen. Dat heb ik wel eens geroepen, u ook. Heren, nou wil ik altijd bij u blijven. Heel mijn leven in uw dienst besteden. Heer, ik zou zo dicht, ik wil heel dicht bij u zijn. Ik heb geen dag volgehouden, dat is wat anders. Maar ik heb het wel gewild. Repentance, faith en holiness. Gemeente, ik ga eindigen. De volgende twee gedachten komen dan maar de volgende keer. Ik hoop dat ik u wat aangereikt heb vanmorgen. Inleidende opmerkingen over dit prachtige avondmaalformulier. En gaat u daarmee naar huis. Met die drie dingen waar het avondmaal voor is ingesteld. Tot zijn gedachtenis. Hef gij mijn hoofd omhoog, Heren, dat ik uw gunst in Christus mag aanschouwen. U alleen, u alleen. In broederlijke liefde, dan kijk ik ook daarna, nadat ik op hem heb gestaard, kijk ik ook eens om me heen. Moet ik misschien wat goed maken? Moet ik misschien de telefoon eens pakken in de week van voorbereiding? Moet ik misschien eens van mijn troontje af? Want iedereen heeft altijd gedaan, hè? Behalve u. De schuldvraag is sinds Genesis 3 al opgelost. Ja? De schuldvraag is sinds Genesis 3 al opgelost. De schuld ligt altijd bij een ander. Nooit bij u, het ligt altijd bij een ander. Die vrouw, die man, die slang. Maar niet ik. Misschien wordt het tijd dat u eens van uw troontje afkomt. En dat u misschien eens een mailtje schrijft aan iemand. Dat u dan de eerste bent. Dat is teken van liefde. Van goddelijke liefde die in uw hart is gekomen. Dan wordt u de eerste, dan ga je de onderste weg. Dat is teken dat de Heilige Geest in u bezig is. Dan zit je niet met je armen over elkaar te wachten tot die ander komt. Dan ben u de eerste. Dan zie ik iets van het beeld van Christus in u terug. En dan moet je eens kijken wat God gaat doen volgende week. Man, dan krijg je geen verrassende, dan krijg je een overvloedige zegen. Dan zijn de kanalen weer open naar God en naar elkaar. En dan kan God zijn zegen weer kwijt in de Maranatha gemeente. Tot zijn gedachten is in broederlijke liefde. Tot onze troost. In hartelijke repentance, berouw. Maar ook in faith, in eenvoudig kinderlijk geloof. Al is nog zo zwak. En in holiness. In een hartelijk voornemen. Om voortaan in ongeveinsde liefde. Jegens God en de naaste te leven. Dat geven de Heere aan ons allen. Amen. We gaan zingen, Psalm 81, vers 4, want dit is het bevel van de Heer der Heren aan zijn Israël. En vers 18, ik had u dan tot spijs, vette tarwe doen groeien. 81, vers 4 en 18. Ik wil nog met u een stukje verder lezen uit het formulier. En dan begin ik bij: opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heren mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot, dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon, Jezus Christus. Ten tweede laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat er al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht, en eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen, een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Alle dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen, voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun harten daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden, en wij verkondigen hun dat ze geen deel hebben aan het rijk van Christus. Dat betreft alle afgodendienaars, alle die zich een beeld van God maken, alle die de naam van God lasteren en misbruiken, alle die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, alle die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, allen die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, alle die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen, alle die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit, alle die liegen, bedriegen of kwaad spreken, alle die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan die wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, beleiden wij daarmee dat we midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover. We eindigen met een dankgebed. Getrouwe Heren in de hemel, u hebt ons vanmorgen een spiegel voorgehouden. Wij willen u in de eerste plaats heel hartelijk danken voor uw woord en voor de instelling van het avondmaal. Doe dit tot mijn gedachtenis. Geen gebod in de zin van de 10 geboden, maar wel een laatste liefdeswens van u, o stervende zaligmaker. Een laatste liefdeswens aan uw vrienden, aan uw discipelen, aan die leerjongeren van u, die nog zo onkundig waren en nog zo dom waren. Maar één ding hadden ze allemaal gemeen. Ze waren volgelingen van u. Ze hebben u lief gekregen. Toen ze geroepen werden, zijn ze u gevolgd. En Heere, zo houdt u volgende week een feestdag. Een feestmaal voor al uw vrienden. Voor al uw liefhebbers. De kleine en de grote. En Heere, wilt u dan zelf ons een verbeurde zegen schenken. Een beschamende zegen. Een verrassende zegen. Waar we niet meer op durfden te hopen. En een overvloedige zegen. Dat we ons mogen baden in uw licht. Een plons genade. Ja, Heere, dat we zo overstraald mogen worden. Met uw ongekende goedheid. Tegenover zoveel slechtheid van mijn kant. Dat we met de Mefiboset gaan uitroepen. Ga uit van mij. Want ik ben een dode hond. In mijzelf, Heer, is er niks. En nou schenkt u aan mij alles. Een zondig volk en een genade God. En dat door u, Heer Jezus, door u alleen. O, geef dat onze aandacht op u alleen gevestigd mag staan. Wilt u ons afbrengen van alles wat kan verhinderen. De Satan zit niet stil. Die ons maar bezig wil houden met allerlei drukke dingen. Geoorloofde dingen. Dingen die allemaal moeten gebeuren. Of die onze blik op mensen werpt. En dan zakken we weer. Maar Heere, richt gij ons hoofd omhoog. Opdat we, al is het in de nacht, al stormt het buiten, al staat de zee al hol en hoog, maar dat we u, Heere Jezus, mogen zien. En dan kan het. Dan kunnen we zelfs met een Petrus over de golven heen wandelen. Als we in onze weg het oog op u gericht mogen houden. Gedenk ons, o God, geef dat er een reinigmakend werk van uw geest in onze gemeente mag plaatsvinden, opdat uw volle zegen mag doorwerken, ook in Katendrecht. Heere, maak ons kanalen van uw zegen, uit genade. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 105 en daarvan vers 3. Vraag naar de Heer en zijn sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte. Psalm 105, vers 3. De zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.